Goedenavond, shalom. Zo, de eerste zondag naar de hemelvaart is eigenlijk al best wel een bijzonder moment. Want ja, de Heer is natuurlijk bij elkaar zo'n 33 jaar op aarde geweest. En op een bepaald moment, dan gaat hij terug naar de Vader. Het is opmerkelijk trouwens dat hij in de synoptische evangelie, Matthäus, Marcus en Lucas, diverse keren spreekt over zijn heengaan. Met betrekking tot het kruis, hè, alles wat hem zou overkomen, wat er met hem gedaan zou worden, tot in de kleinste details zegt hij dat soms. En ondanks dat hij dat allemaal wist, ging hij toch door op die weg die de Heere, de Vader, voor hem bepaald had. Maar het is eigenlijk bijzonder dat je bij die synoptische evangelie eigenlijk heel weinig leest over de hemelvaart. Dat hij daarnaar verwijst. En toch is het zo. Nadat hij uit de doden is opgestaan, is het de bedoeling dat hij naar de Vader terug zou gaan. De allereerste keer lezen we dat eigenlijk de mond van de Heer Jezus, horen we daar in Hosea. Hosea 5, vers 15. Hosea 5. Dat staat natuurlijk in een bepaalde context. Het heeft te maken met Israël, met de zonde van Israël. En ja, dat uiteindelijk de Heer zijn oordeel daar ook over aanzegt. Dat hij aan het eind van vers 14 zegt, ik verscheur en ga, ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Dat duidt natuurlijk op het oordeel over het volk Israël. Als het gaat over een ongehoorzaamheid, een ongeloof als volk. En dan staat er in vers 15, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. Hele bijzondere woorden die de Heere hier spreekt door de profeet. En we horen hier de stem van de Heere Jezus, van de Messias in dit gedeelte. En die zegt, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats, waar ik dus vandaan kom. Waar ik uiteindelijk natuurlijk van eeuwigheid af gewoond heb. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken, totdat zij, dat gaat ook over het Joodse volk, totdat zij zich schuldig weten, niet dat ze zich schuldig voelen, maar dat ze zich schuldig weten. En hoe weet je je schuldig? Dat is op grond van het woord. Op grond van het geschreven woord van God. Dat overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel door de Heilige Geest, die dat woord natuurlijk gebruikt. Maar het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God. En zo zal er in de toekomst, want dit spreekt over de toekomst, want er staat, en zij zullen mijn aangezicht zoeken, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En die benauwdheid die over Israël komen gaat, die is nog steeds toekomst, dat is de tijd van Jacob's benauwdheid, waar Jeremia over spreekt. De tijd van de grote verdrukking, waar de Heer Jezus naar verwezen heeft. Dat er een verdrukking zal komen, zoals er nog nooit geweest is en er ook nooit meer zijn zal. En God gebruikt die verdrukking om uiteindelijk het volk Israël, het overblijfsel van Israël, op de knieën te krijgen. Om ze te brengen, inderdaad, tot het zich schuldig weten en zijn aangezicht zullen zoeken. En wat is het daarom belangrijk dat we ook vandaag Joden de Bijbel in handen geven, dat mochten zij nu nog niet tot geloof komen door het lezen van het woord, en als de gemeente weggenomen is, dat ze dan uiteindelijk toch in dat woord gaan lezen en daardoor zullen weten dat ze schuldig staan tegenover een heilig God. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat je hier dan leest over de Heer Jezus, want hij is hier natuurlijk aan het woord, de Messias, dat hij terugkeert naar zijn woonplaats. En verder kom je het eigenlijk tegen in het Johannesevangelie. Het is ook niet bijzonder dat hij dat juist in het Johannesevangelie er iedere keer naar verwijst, omdat dat ons schildert, de Zoon van God. God, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God en dat woord is vlees geworden. Het is juist God de Zoon die teruggaat naar uiteindelijk waar die vandaan kwam. En hij zegt dat dus wel zo'n 15 keer alles bij elkaar in het Johannesevangelie. In Johannes 3 vers 13, er is niemand opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. Er is wat verschil van inzicht over of de Heer Jezus nou deze woorden gesproken heeft, of dat Johannes ze zo heeft opgeschreven. Ja, Johannes heeft ze sowieso opgeschreven. Maar omdat er hier gaat dat Er wordt over iemand gesproken. Het is niet dat de Heer Jezus hier als het ware over zichzelf spreekt, maar hier over iemand wordt gesproken. Dus het zou kunnen zijn dat het Johannes is die na de hemelvaart, toen hij dit evangelie uiteindelijk schreef, dat hij toen schreef dat hij niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Nou, meestal spreekt de Heer Jezus over zichzelf als de Zoon des Mensen en een enkele keer over dat hij de Zoon van God is. Als het hem gevraagd wordt, bent u dan de Zoon van de Allerhoogste, van de Gezegende? Ja, dan kan hij natuurlijk dat niet ontkennen. Hij zegt de waarheid. En hij zegt, ja, u zegt het. En dat is inderdaad een andere manier van, zoals wij zouden zeggen, nou, je hebt helemaal gelijk. Maar in ieder geval, zo staat het wel. Nou, die hemelvaart is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de Heer Jezus met betrekking tot dat wat nog naar de toekomst te doen is voor hem. En toen moest ik zo denken aan wat er in Psalm 110 staat. En die gaan we met elkaar lezen, Psalm 110. Dat is een psalm die diverse keren wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Ik zou bijna durven zeggen dat het de psalm is die het meest is aangehaald in het Nieuwe Testament. En dan moet je niet denken aan tientallen keren, maar in ieder geval meer dan één keer. En deze psalm is heel belangrijk als het gaat over nu en over de toekomst. Dus Psalm 110 gaan we lezen, een psalm van David. Ik lees het herziende Statenvertaling en waar Heere met hoofdletter staat, lees ik de naam van God, ik ben. Ik ben heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Ik ben strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zeg, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met heilig sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. Ik ben heeft gezworen, het zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Deze psalm is een soort opstapje waar we zo meteen naartoe gaan. Het is een psalm die, zoals al gezegd, diverse keren wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Het is de psalm, bij mij staat erboven, de belofte voor de priester-koning. En dat is best wel een goede omschrijving. Het gaat over een priester en het gaat over een koning. Dat was natuurlijk eigenlijk in het Oude Testament ondenkbaar. Want de geestelijke en de maatschappelijke leiding van het volk waren bij twee verschillende instanties neergelegd. De koning, die had dus de maatschappelijke leiding, en de priesters hadden de geestelijke leiding. Het was uiteindelijk natuurlijk in het begin al dat God natuurlijk daar Mozes en Aaron afzonderde met betrekking tot het woord. Het woord dat Mozes ontving en wat de priesters uiteindelijk door al die eeuwen heen de taak hadden om dat woord ook te onderwijzen aan het volk. En het was uiteindelijk de Heere zelf die koning van Israël was. Tot het moment in de tijd van Samuel dat het volk kijkt naar andere volken om hen heen en zegt, ja, wil ook een koning. Wil ook iemand hebben die fysiek, die we zien en die voor ons uitgaat en die onze oorlogen voert. En het is uiteindelijk dat de Heere dan zegt tegen Samuel, die er heel veel moeite mee heeft met die vraag. Ja, ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij verworpen om koning te zijn. En de Heer is natuurlijk altijd koning gebleven, maar niet meer door Israël als koning erkend. Als degene die dus de leiding in hen had. En die koning, daar gaat God dan uiteindelijk die koning toch weer zijn in de Messias, in de Heer Jezus, die hier in deze psalm zo prachtig wordt geschilderd door David. David, die zegt, ik ben heeft tot mijn Heere gesproken. Ik ben heeft tot Adoni, staat er in het Hebreeuws. En Adon is Heer en ieder achter betekent mijn Heer. Heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand, tot ik uw vijanden zal gemaakt hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dat is, dit spreekt over wat de vader in feite tegen de zoon heeft gezegd toen hij opgestaan was uit de doden, van tussen de doden uit, hè. Ik zal het ongetwijfeld wel meer gezegd hebben. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Hoewel je dat wel vaak hoort. maar uit de doden. En dat staat altijd in het meervoud en dat zijn tussen de dode mensen uit. Is hij opgestaan. En al die andere mensen die bleven liggen. En die opstanding uit de doden is echt cruciaal. Want de Heer Jezus in Korinthe 15, dan is het de Heer Jezus die de eersteling is. De eerstgeborene uit de doden. En alle gelovigen zullen tussen de doden uit opstaan. Dat is een geweldig gegeven. De gemeente, de oud-testamentische gelovigen en uiteindelijk ook de gelovigen die om het leven zijn gekomen in de tijd van de grote verdrukking. In Openbaring hoofdstuk 20 lees je erover. Die gaan regeren met de Heer Jezus voor de 1000 jaar. Die staan allemaal tussen de doden uit op. En al die andere doden, die ongelovigen, blijven liggen tot het moment wat in Openbaring 20 beschreven staat, waarom die grote witte troon wordt geschilderd met iemand erop. En dan staat er en de dood gaf zijn doden die in haar waren. Het dodenrijk gaf de doden die in haar waren. En ze werden allemaal, voor die troon kwamen ze te staan. En die werden allemaal geoordeeld. Als je daarover nadenkt, is dat natuurlijk iets wat niet te begrijpen is. Al die miljarden, 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 miljarden mensen die ooit geleefd hebben en die de Here niet kennen en gekend hebben, die zullen uiteindelijk voor die troon komen te staan. Maar als wij de Here hebben leren kennen doordat we onze leven hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus, onze redder en verlosser. Daar gaat het natuurlijk om. Dat je de Heer Jezus kent als je persoonlijke redder en verlosser. Dat je weet, hij droeg mijn zonde en hij droeg mijn schuld. Hij is voor mij, in mijn plaats is hij daar op dat kruis, is hij gestorven. Heeft hij zijn leven gegeven, heeft hij zijn leven afgelegd. Wat is het ontzettend belangrijk dat die naam van de Heer Jezus wordt verkondigd. Het is de apostel Petrus die natuurlijk zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden dan de naam van de Heer Jezus. En we waren vrijdag waren we nog op begrafenis, Kokkie en ik. En dat was een moeder van een buurvrouw die achter ons woont. Die was al 92. En op zichzelf was er wel een mooi getuigenis dat ze echt geloofde. Maar het bijzondere was dat in die preek die door die dominee, door die dominees werd gehouden, dat de naam van de Heer Jezus niet genoemd werd. En er werd wel gesproken over, ja, ze is nu in de hemel en ik vertrouw erop dat dat wel goed zit. Ik weet het natuurlijk zelf ook niet of dat zo gegaan is, maar er zijn een heleboel mensen die wel vertrouwen wel dat ze in de hemel komen, omdat ze zeggen, ja, maar goed, ik heb best wel eigenlijk een goed leven geleid. Ik heb nooit iemand vermoord, ik heb nooit echt slechte dingen gedaan. Bij het evangelisatiewerk merk je dat ook wel. Dat mensen dan zeggen, nou ja, ik heb wel eens een keer een man, kwam ik tegen toen we met de tentcampagne bezig waren. Als ik niet in de hemel kom, komt niemand in de hemel. Nou. Dat is wel hoog van de toren geblazen. Maar het is zo belangrijk dat die naam van de Heer Jezus wordt genoemd. En daarvoor waren we bij een tante van Kokkie die in de zeer, zeer, zeer zware kerk lid was. En er werd uiteindelijk wel het evangelie gebracht in die zin van, nou ja, hoe het dan allemaal in zijn werk zou moeten gaan. Maar ook daar misten we de naam van de Heer Jezus in die hele preek. En het is zo belangrijk dat de Heer Jezus wordt genoemd. Want die naam, daar gaat het uiteindelijk om. Nou, die wordt in deze psalm geschilderd als de priester en de koning. Die eerste twee versen, of nou ja, eigenlijk is het één vers, dat psalm 110 vers 1. Dat is in feite de priester. Zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Daar kom ik zo nog op terug. Dan, van vers 2 en 3, dan gaat het over de koning. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, enzovoort. Dat gaat over de koning. De koning waarvan in psalm 1 staat, of in psalm 2 staat, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dus die koning is door God aangesteld, die priester is door God aangesteld. Dan krijg je vanaf vers 4, vers 4, en dan heb je weer de priester. Hè? U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. En dan sluit het af met de koning weer. De Heere Adonai is aan uw rechterhand. Hij verplettert de koning op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. En dat laatste denk ik dat dat een heenwijzing is naar de wereldleider die komen gaat. Die het hoofd zal zijn van, nou ja, in feite van een heel groot land. Vandaag hebben we het dan ook van die hoofden over een groot land. Trump en Poetin en Xi Jinping En noem, nou ja, dat zijn wel dan de grootste. Maar hier wordt die wereldleider, denk ik, naar verwezen, die uiteindelijk door de Heer Jezus ook overwonnen zal worden als hij terugkomt voor zijn volk Israël. Nou, die Psalm 110, die wordt diverse keren aangehaald, zoals ik al zei. En het is eigenlijk de Heer Jezus die in Matteüs hoofdstuk 22 daar op teruggrijpt op die psalm. Hij krijgt dan de vraag, of hij stelt de vraag eerlijk gezegd, aan de Farizeeën. Dan zegt hij in Matteüs 22 vers 41. Toen de Farizeeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tegen hem: Davids zoon. Hij zei tegen hen: hoe kan David hem dan in de geest zijn Heere noemen, als hij zegt: de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan zijn Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En dat is een geweldig dilemma, als je gewoon menselijk naar die zaak kijkt. Maar als je met een geestelijk oog daarnaar mag kijken en gewoon vanuit de schriften ziet, vanuit de profetieën en vanuit profetieën met betrekking tot de komst van de Messias, dan zie je inderdaad dat die zoon van David inderdaad niet alleen maar zomaar een zoon, een letterlijke nakomeling van David is, want dat is die, maar dat hij tegelijkertijd ook God is geopenbaard in het vlees. De God-mens Christus Jezus. En ja, daar konden de fariseeën ook niet mee wegkomen. Ze begrepen niet, niemand durfde hem vanaf dat moment nog iets te vragen. Ze waren verwonderd over zijn woorden die hij sprak, maar ja, ze hebben er eigenlijk verder ook niks mee gedaan. De Heere is degene die uiteindelijk na zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader heeft plaatsgenomen. Dat lezen we natuurlijk in Handelingen 2 vers 34 op, waar we dan komende zondag stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is het Petrus die in dat prachtige woord wat hij spreekt, die geweldige preek, de eerste preek die hij in zijn leven gehouden heeft, onder de leiding van de Heilige Geest. En dat ging eigenlijk geweldig goed. En dan staat er dat hij dan spreekt over, in vers 33, hij dan, dus de Heer Jezus, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Dus Petrus haalt hier, door de Heilige Geest geleid, Psalm 110 vers 1 aan. De Heer Jezus had dat al aangehaald met betrekking tot zijn positie, tot wie hij is. En hier gaat het over, ook uiteindelijk weer over wie de Heer Jezus is. Dat hij dus nu zit aan de rechterhand van de Vader, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. En dat betekent in feite, dat spreekt van overwinning. Dat je vijanden als een voetbank voor je voeten, dat kom je tegen in Jozua. Als Jozua een heel aantal volk heeft overwonnen, dan zijn er een aantal van die koningen, zijn vijf koningen, die zijn gevlucht in een grot bij Makkeda of Makeda. En dat hebben de Israëlieten ontdekt en tegen Jozua gezegd. Dan zegt hij: rol er maar een grote steen voor, we gaan eerst even het werk afmaken en dan komen we daarop terug. En dan komen ze terug en dan wordt die steen weggerold. Dan worden die koningen, die komen dan uit die grot en die moeten dan bukken. En dan zegt Jozua tegen de generaal, zeg maar, de leiders van het volk: zet je nek nou, zet je voet op de nek van deze koningen. Zo zal de Heere je de overwinning geven, ook van wat er nog verder komt. Dus op dat moment waren die vijanden tot een voetbank voor de voeten gemaakt. En dat betekent dus dat het van overwinning spreekt. Het feit dat God uiteindelijk de grote overwinnaar zal zijn. En ja, die vijanden die dan op dit moment ook nog in deze wereld zijn, die tegen God ingaan, bepaalde godsdiensten, bepaalde personen, bepaalde ideeën. Uiteindelijk is het zo dat er één grote vijand is en dat is de dood. En in 1 Korinthe 15 is de apostel Paulus die eigenlijk ook dat Psalm 110 aanhaalt, alleen ja, niet letterlijk, maar wel erover spreekt als het ware. Want hij zegt hij in 1 Korinthe 15 vers 25, want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is de laatste vijand. Die blijft, die houdt het heel lang uit, die vijand. Maar uiteindelijk zal hij overwonnen worden. Hij is natuurlijk in principe al overwonnen op het kruis, of in ieder geval bij de opstanding van de Heer Jezus. Heeft de dood al het nakijken gekregen. Maar goed, die dood gaat natuurlijk tot op deze dag uitgebreid verder met zijn werk te doen. Want hij moet koning zijn, staat er in mijn vertaling. Vind ik een beetje zwak vertaald. Want natuurlijk, de Heer Jezus is koning. Hij is de koning van Israël. Zo is hij geboren. En zo heeft hij geleefd. En ze zeiden natuurlijk bij de intocht in Jeruzalem, gezegende koning, de zoon van David. Maar hij moet koning heersen. Hij moet als koning heersen. Dat is eigenlijk veel beter vertaald. En dat woordje moed, daar staat een bepaald woordje, dat is het woordje dij in het Grieks. En dat betekent dat is het goddelijke moeten. Dat kan niet anders. Hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd. En dat duidt natuurlijk uiteindelijk op zijn wederkomst straks. Om als koning van Israël en uiteindelijk koning over de hele aarde vanuit Jeruzalem te heersen. Daar wacht het op. Het is zo dat God in de toekomst dat koninkrijk gaat oprichten. Dat doet God vandaag niet. God richt vandaag geen koninkrijk op in deze wereld. Het is de duivel die als een koninkrijk bezig is om dat in stand te houden. Dat probeert hij althans. En dat lukt naar ons idee ook nog wel aardig. Maar uiteindelijk de Heer Jezus is degene die uiteindelijk de koning is die door God is aangesteld. En die richt dat koninkrijk op als hij op deze aarde gekomen is. Want dat koninkrijk wordt opgericht vanaf de troon van David. Voordat de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan stellen de discipelen die hele belangrijke vraag. Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Herstelt u in deze tijd? Heel veel mensen lezen, richt u nu het koninkrijk op voor Israël? Maar dat staat er helemaal niet, er staat hersteld. En dat herstellen, dat is hetzelfde idee als van ik ben ziek geweest en ik ben hersteld. Dus ik moet eigenlijk weer terug naar de oude situatie. En wat is dan dat koninkrijk voor Israël? Dat is uiteindelijk het koninkrijk van David. Maar het wijst ook natuurlijk naar wat de Heere beloofde bij de berg Horeb. Ik zal u maken, als jullie gehoorzaam zijn, zullen jullie mij een koninkrijk van priesters zijn. Israël is het volk van het koninkrijk. En de Messias is de koning van dat koninkrijk. En dat gaat uiteindelijk gebeuren als de koning terugkomt. De Heer Jezus is nu in de hemel. Hij is daar niet om als koning te heersen. Hij is om daar als priester te zijn. Daar gaat het in heel Hebreeën eigenlijk over. En daar wil ik met jullie even naartoe, naar Hebreeën 1. Dus dit was eigenlijk allemaal nog voorbeschouwing. Hebreeën 1. Bij mij staat er boven de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar dat blijkt nergens uit de brief dat Paulus hem geschreven heeft. Dat is wel een conclusie, die conclusie trek ik ook. Maar in de grondtekst staat dat er niet boven. Dat hebben de vertalers erboven gezet. Het is gewoon Hebreeën. En wat zijn nou Hebreeën? Hebreeën, dat zijn Joden. Een bepaald deel van de Joden. Het is in het Oude Testament wordt Abram voor het eerst de Hebreeër genoemd. Er komt een vluchteling uit Sodom en die komt tot bij Abram de Hebreeër, staat er dan. En het is Jozef, de zoon van Jacob, als hij in Egypte is, dan zegt hij tegen de schenker en de bakker in de gevangenis, ik ben uit het land van de Hebreeën gestolen. Het land van de Hebreeën. Hij geloofde dus inderdaad dat dat land waar hij vandaan kwam, dat het land van de Hebreeën was. Natuurlijk, dat was aan zijn vader, zijn grootvader, Abraham was dat beloofd. En hij geloofde daar helemaal in. En hij is degene die dus een Hebreeër wordt genoemd. En in het Oude Testament, bijzonder in de tijd van koning Saul, daar lees je ook over de Hebreeën ten opzichte van de Filistijnen. Maar de Hebreeën in het Nieuwe Testament, dat is een bepaalde groep Joden. De Hebreeën, dat waren Joden die zich strikt aan de wet hielden. En die ook heel druk bezig waren nog steeds met die offers. Daarnaast had je dan de Griekse Joden. Dat waren de Joden die meegegaan waren met de Griekse cultuur. Die spraken ook Grieks vaak, enzovoort. En die twee groepen die vind je in Handelingen. Op een bepaald moment in Handelingen, als daar dan zorg is voor de weduwen en degenen die geld nodig hebben, dan worden de Grieks sprekenden, die worden dan een beetje nijdig, of in ieder geval die klagen erover dat hun weduwen achtergesteld zijn. Die Hebreeuwse weduwen gingen voor. En de Hebreeën, dat was dus een groep Joden die leefden in de tijd van Handelingen. En ik persoonlijk geloof, met verschil van inzicht over, dat het Joden waren die wel, als het ware, met één been geloofden in de Heer Jezus, maar met hun andere been nog vasthielden aan de wet en in het bijzonder uiteindelijk de offers. Het is in Hebreeën dat de schrijver duidelijk maakt dat offer is eenmaal gebracht nou door de Heer Jezus. Dat was voldoende. En hij haalt iedere keer ook Yom Kippur aan. Ik heb ooit in het verleden nog een brochure geschreven over Yom Kippur en de Hebreeën. Want het gaat eigenlijk, het hele boek gaat over Yom Kippur. Als het over die dag gaat en ze offerden op die dag, dan was het niet zomaar een dag, maar dat was de dag van Yom Kippur. Die hele belangrijke dag. Nou, de Hebreeën is de eerste leerstellige brief van een groep van 7 brieven die specifiek gericht zijn tot Joden. Hebreeën tot en met Openbaring. En Romeinen tot en met Thessalonicenzen, dat zijn de brieven die gericht zijn aan de heidenen, aan de gemeente, aan het lichaam van Christus. Natuurlijk, wij kunnen uit Hebreeën die andere brieven heel veel dingen leren, toepassen. Maar het is uiteindelijk toch aan de Joden geschreven. Het is geschreven door die 3 apostelen die voor de Joden bestemd waren. Dat waren Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zouden, zegt Paulus, naar de Joden gaan. En wij, Paulus en zijn medewerkers, zouden naar de heidenen gaan. Hij was de apostel van de heidenen en zij waren de apostelen voor de Joden. En het is heel opmerkelijk dat deze 7 brieven, inclusief Openbaring, precies door deze 3 personen geschreven zijn. Door Hebreeën, door Johannes, Jacobus en door
Petrus.
Ja, Petrus, sorry. Maar Hebreeën is een beetje een uitzondering. Daar is niet duidelijk van wie nou de schrijver geweest is, maar het zou Paulus geweest kunnen zijn. Hij heeft in ieder geval een hele grote kennis van de handelwijze met betrekking tot de offers. Nadat God, vers 1, voorheen vele malen op vele wijzen tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die je erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan. Maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, tot ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Tot zover. Nou, hier zien we dat dit totaal gebaseerd is op het Oude Testament. Het gaat natuurlijk over de Heer Jezus, waarvan Paulus, daar gaan we dan maar even vanuit, begint dat hij zegt dat God voorheen vele malen op vele wijze tot de Vader gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij zegt tot ons gesproken. Dat betekent dat de schrijver natuurlijk ook de Heer Jezus heeft gehoord. Hij heeft tot ons gesproken. En dat gaat natuurlijk over het Joodse volk. Hij heeft tot ons gesproken in deze laatste dagen. En wat bedoelt hij nou met die laatste dagen? Nou, ik denk persoonlijk dat het de laatste dagen zijn van de bedeling van de wet. Want die bedeling van de wet die eindigt bij de dood van de Heer Jezus. Het oude verbond eindigt daar in feite. En dan begint het nieuwe verbond. Bij zijn opstanding uit de doden wordt dat dan ook verder uitgewerkt als het ware. Dat nieuwe verbond dat gebaseerd is op het bloed van de Heer Jezus. En hij heeft tot ons gesproken door de Zoon. Door de profeten eerst en nou door de Zoon. En dat is zo ontzettend belangrijk om daar dan ook naar te luisteren, zegt de apostel. In hoofdstuk 2 begint hij, daarom moeten we ook ons te meer houden aan wat er ons gehoord is. Omdat we niet op enig moment afdrijven. Die Joden die waren natuurlijk best wel druk bezig met het geloof. Aan de andere kant maakt de Hebreeën schrijver duidelijk in de vergelijking met Israël in de woestijn. Dat het zo belangrijk is om inderdaad volledig te geloven. Want hoe konden ze het land niet binnengaan, zegt hij in hoofdstuk 4, door ongeloof. Ze hadden zo ontzettend veel tekenen gezien. Ze hadden wonderen gezien, wat had God allemaal niet gedaan in die woestijn. Onvoorstelbaar. De hele dag ging daar die wolkkolom. Die ging voor ze uit en 's nachts was het als een vuur. Dat hebben ze natuurlijk 40 jaar, nou ja, zeg maar 38 jaar hebben ze dat gezien. Ze hebben, iedere dag hadden ze manna. Ze hadden water uit de rots. De Heer had allerlei geweldige wonderen gedaan. Zo heeft de Heer Jezus ook allerlei tekenen en wonderen gedaan in de tijd van de evangelie. En wat doen ze ermee? Natuurlijk, je leest dat er gigantisch veel mensen achter de Heer aanliepen. Er waren heel veel discipelen. Maar uiteindelijk, wat bleef er van over? Er waren heel veel mensen die uit de sensatie volgden. Van wat gaat hij nu weer doen? En misschien kan ik er zelf ook nog een beetje beter van worden, want ik heb geen lunchpakket bij me. Misschien gaat hij wel vandaag weer de menigte voeden op een hele wonderlijke manier. De Heer heeft zoveel wonderen gedaan. Net zoals in de tijd van de vaderen in de woestijn. En de Heere zegt, of Paulus zegt hier, of de schrijver zegt hier, mensen, het gaat uiteindelijk om geloof. Geloven in de persoon van de Heer Jezus Christus, die hier geschilderd wordt als iemand die gigantisch hoog is. Het is namelijk de Zoon van God. En hij is degene door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij is de schepper van alle dingen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, heeft hij gezegd. En hij draagt alle woorden, alle dingen door zijn krachtig woord. Dat is onvoorstelbaar, vandaag ook nog. Als de Heer Jezus één ding zou spreken, zou het een heleboel in elkaar klappen, bij wijze van spreken. Hij draagt alle dingen door zijn krachtige woord. Hij draagt ook ons door zijn krachtige woord. Ook als je zelf wel eens vermoeid bent en het niet meer zo ziet zitten, dan is het de Heer die je wil dragen door alles heen. Vanmorgen lazen we in onze stille tijd over zoals een vader zijn zoon draagt, zegt de Heer, ja, zo heb ik jullie gedragen. Ik heb jullie als op arendsvleugelen gebracht naar de Sinaï. En ik heb in Deuteronomium, als Mozes terugkijkt, dan zegt hij, ja, God heeft jullie gedragen al die tijd door de woestijn, zoals een vader zijn zoon draagt. En zo draagt de Heer ook ons. In wat voor situatie we ook zijn, als we het zelf even niet meer aankunnen. We kennen allemaal dat gedicht misschien wel van de voetstap in het zand. He, dat je in het zand loopt en als je dan terugkijkt, ja, ineens zie ik dan met één paar voetstappen staan. Ja, dan zegt de Heer, ja, maar ik heb je toen gedragen. En zo draagt de Heer Jezus. Hij draagt alles door zijn krachtig woord. En hij heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand gebracht heeft, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij heeft de reiniging van onze zonde tot stand gebracht door zichzelf. Hij heeft zichzelf gegeven. En die reiniging kan alleen maar door bloed. Het is alleen het bloed dat reinigt. En dat is wat de Heer Jezus heeft gestort. Dat heeft hij gegeven op het kruis van Golgotha. En daar verwees hij naar toen hij tijdens het avondmaal, tijdens de Pesachviering, dat avondmaal instelde. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Want een verbond wordt altijd met bloed bevestigd als het ware. Wordt op grond van bloed gesloten. Dat was bij het oude verbond. Als Mozes uiteindelijk van de berg afkomt en alles in een boek geschreven heeft. En dan bestaat er, en hij besprenkelde het bloed en het volk. Hij besprenkelde het boek en het volk met het bloed. En later ook met betrekking tot het tabernakel. Hoewel het op een iets andere manier dan gaat. Maar in ieder geval, door bloedstorting wordt, zonder bloedstorting gezien er geen vergeving en ook geen reiniging. Het is het geweldige dat bloed van de Heer Jezus ook vandaag ons nog reinigt. Hè? Waar de Johannes spreekt in de eerste Johannesbrief. Indien wij gezondigd hebben en wij onze zonden belijden, dan is het zijn bloed dat ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dat is geweldig. En dan die geweldig hoge positie van de Heer Jezus, nu de God mens in een menselijk verheerlijk lichaam zittend aan de rechterhand van God. Dat is onvoorstelbaar. Dus gewoon een mens, een heel bijzonder mens, een mens die we ook nooit kunnen voorstellen hoe die er nou uitziet. Ik geloof dat ik het de vorige keer erover gehad heb nog. Wij weten niet hoe de Heer Jezus eruit gezien heeft. En het is wat dat betreft natuurlijk ook dat als je hem gaat afbeelden, dan is dat altijd eigen idee of kunstzinnige vorming. Maar ik denk dat ook daarin geldt dat gij zult u geen gesneden beeld maken en geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel en ook dus niet van God. Van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest mag je, naar mijn indruk, geen afbeeldingen maken. Omdat we het nooit kunnen beseffen hoe zij eruit zien. Hij heeft uiteindelijk, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Psalm 2. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Dan gaat het natuurlijk over de opgestane levende heiland. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, laten alle engelen van God hem aanbidden. Hier gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. Wanneer hij, God, de Vader, wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt. Dus hier zie je heel nadrukkelijk dat God de Vader het is die de Zoon in de wereld brengt. Zo heeft hij die Zoon ook natuurlijk in de wereld gebracht toen in de moederschoot van Maria, door de Heilige Geest. Maar het is uiteindelijk wel zo dat die eerstgeborene weer in de wereld wordt gebracht. En de eerstgeborene. De Heer Jezus is 3 keer de eerstgeborene. Colossense hoofdstuk 1. Hij is de eerstgeborene van de ganse schepping. Hij is de eerstgeborene uit de maagd Maria. En hij is de eerstgeborene uit de doden. 3 keer is hij de eerstgeborene. En die eerstgeborene die wordt in de wereld gebracht. In de bewoonde wereld, zeg maar. Dan staat er, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En dat is een tekst die je in de Septuagint, in de Griekse vertaling van het Oude Testament vindt. Want die staat niet in onze vertaling. Maar dat is een soort extraatje, zeg maar. In Deuteronomium 32, vers 43a. Deuteronomium, ja, dan zou je zeggen, ja, maar als we het toch niet kunnen lezen, waarom zoeken we het dan op? Maar ik wil het toch even laten zien. Deuteronomium 32. En daar staat in vers 42. Daar gaat het weer over die God die gaat oordelen. Eigenlijk weer die koning. Die zijn glinsterend zwaard wet. En mijn hand grijpt het voor het oordeel. Vers 41. Ik zal de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en hen die mij haten het vergelden. Dus je ziet eigenlijk heel veel dingen terugkomen die we net al hebben gezien. En ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn vlees. Mijn zwaard zal vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen, van het hoofd van de vijand met zijn loshangend haar. Dan heb je weer het hoofd van de vijand en dat hoofd van over dat grote land die we in Psalm 110 zijn tegengekomen. En dan staat er in de Septuagint een tussenzin. Dan staat er, juicht gij hemelen met hem en laat alle engelen Gods hem aanbidden. En dan staat er, juich heidenen met zijn volk enzovoort. Dus die ene tekst, juicht gij hemelen met hem en alle engelen Gods laten die hem aanbidden. Wat de schrijver van Hebreeën aanhaalt, komt dus uit de Septuagint. Uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat is een vertaling, dus dat kan toch nooit goed zijn? Ja, maar de Heilige Geest, die geeft autoriteit aan de Septuagint. Want wat de apostelen in het Nieuwe Testament doen, degene die geschreven hebben en ook die gesproken hebben, die halen dan de Septuagint aan en dat staat gewoon in de Bijbel. Dus met andere woorden, de Heilige Geest zegt, ja, dat is goed. Daar moeten wij verder geen punt van gaan maken. Maar uiteindelijk zullen alle engelen Gods hem aanbidden. Als hij terugkomt. En uiteindelijk zal hij dan gaan regeren. Hij is degene die de schepper is. Vers 10. En in het begin hebt u, Heren. Dus een aanhaling uit een psalm. In het begin hebt u, ik ben, staat er dan eigenlijk in het Oude Testament, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Maar u blijft altijd. Die zullen vergaan en ze zullen verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En dan krijg je die aanhaling uit Psalm 110, het eerste vers. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? De Heer Jezus is ver boven de engelen, hij is geen engel. Hij wordt wel bode genoemd, hè. Daarom het woordje engel vind ik een beetje een ongelukkige vertaling, want een engel denken we altijd aan een geschapen wezen. Maar als er staat over de engel des Heer in het Oude Testament, dan moet je eigenlijk de bode van ik ben lezen. En dat eigenlijk mag je lezen, de bode ik ben. Met andere woorden, het is gewoon de Heer Jezus zelf, die in een oud-testamentische verschijning verschijnt aan diverse mensen in het Oude Testament. Dat is best wel heel bijzonder. En als zodanig is hij degene die dus ver boven alle engelen verheven is. Hij is God. Hij is de schepper. Hij is ook de schepper van de engelen. En hij is degene die alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Uiteindelijk zullen alle vijanden voor de Heer Jezus moeten buigen. En dat gaat best wel even duren, maar het gaat wel uiteindelijk gerealiseerd worden. En dan eindigt de Bijbel bijna met Openbaring 21 en dan staat er, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wat is dat geweldig, dat de Heer alle dingen nieuw maakt. Als we kijken naar deze wereld, naar de schepping, wat hebben we er als mensen een puinhoop van gemaakt. Maar hij maakt alle dingen nieuw. Hij is met ons ook begonnen, hij heeft ook ons nieuw gemaakt. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En uiteindelijk maakt hij alle dingen nieuw. En dat is geweldig, dat we daar naar uit mogen zien, dat we naar hem uit mogen zien, totdat hij komt om uiteindelijk dat allemaal te gaan realiseren. En tot dat moment wil hij ons, denk ik, ook nog wel gebruiken om van dat nieuwe te spreken, om van dat nieuwe te getuigen, om te laten zien dat wij anders zijn. Niet beter dan de mensen om ons heen, maar anders. Gij heel anders, gij hebt Christus leren kennen. En dat is wat we bidden uiteindelijk voor de Joden en voor de niet-Joden, dat ze de Heer nog gaan kennen in de mensen om ons heen, voordat de Heer terugkomt. Glorie voor zijn naam. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, we danken u, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze avond in vrede bij elkaar kunnen komen. Heer, wat zijn we bevoorrecht vergeleken met zoveel honderden miljoenen in de wereld die dit niet kunnen, die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Die als ze samenkomen, misschien met angst in hun hart samenkomen, omdat ze weten dat ieder moment de politie kan binnenvallen en ze kan arresteren. Ik wil nu bidden, Heer, dat u ze sterkt en bemoedigt, dat u ze kracht en genade geeft in hun soms hele moeilijke omstandigheden. We danken u dat we zo over u mochten lezen, Heer Jezus. U, het centrum van de schrift. U, die altijd maar weer opnieuw door uw woord tot ons wil komen. En we danken u dat u degene bent die alles nieuw maakt. Dat u dat beloofd hebt en dat u dat doet. Ja, u bent er bij ons al mee begonnen. En daar willen we u voor danken, voor eren, voor loven en voor prijzen. Want dat is alleen maar genade. Op grond van uw kostbaar dierbaar bloed. Op grond van uw dood en opstanding. Mochten wij nieuwe scheppingen worden, toen we u, Heere Jezus, hebben aanvaard als onze redder en verlosser. Dank u wel dat u ons kent en dat u voor ons zorgen wilt, dat u ons bemoedigen wilt, dat u ons helpen wilt, ja, dat u ons dragen wilt als we zelf moeite hebben om nog vooruit te komen. We willen u danken dat u het bent die voor ons zorgt en ons alles geeft naar de rijkdom van uw genade wat we nodig hebben. Dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk Israël. U kent de hele situatie daar. En we bidden, Heere, dat toch velen onder dat volk u leren kennen. We danken u voor de Bijbelverspreiding en voor de woordverkondiging onder dat volk. Maar dan denk ik ook aan al die andere volken, Heere. Maar er zoveel zijn die in duisternis leven, die u niet kennen. In de ban van een bepaalde godsdienst, of misschien zelfs helemaal geen godsdienst belijden, maar in zichzelf geloven. Wil u bidden, Heere, dat u nog wilt werken. En dat u ook ons gebruik wilt op de plaats waar u ons gesteld hebt. We bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid, het koninklijk huis. Want u hebt ons ook opdracht gegeven om daarvoor te bidden. En we bidden, Heere, dat er ook in die kringen mensen u gaan leren kennen. En we bidden voor degene in de verantwoordelijke posities in de Tweede Kamer en dergelijke, Eerste Kamer, die u belijden als Heer en Heiland, dat ze voor uw waarheid zullen blijven staan. Dank u wel dat we dat ook van u mogen verwachten. We bidden voor de nood van de wereld, voor de situatie in het Midden-Oosten, voor de situatie in Oekraïne, voor de situatie in Soedan, in Myanmar, in Syrië, in Ethiopië, waar mensen elkaar naar het leven staan, waar een mensenleven niks waard blijkt te zijn. We willen u danken, Heere, dat u wilt werken en we bidden dat er toch hier en daar een einde zal komen aan die oorlogen. We weten op grond van uw woord, Heere Jezus, dat u gezegd hebt, ja, je zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen, maar dan is het nog het einde niet. Nou, Heere, we horen er veel over oorlogen en geruchten, maar we danken u dat het nog niet het einde is, maar dat we wel naar het einde mogen uitzien. En dat we u mogen verwachten. We bidden u, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen. Ik wil nog afsluiten met bijna de laatste verse van de Hebreeënbrief. In Hebreeën 13. Daar staat vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De genade zij met u allen. Amen.